Welkom en leuk dat je weer kijkt en luistert naar een nieuwe aflevering van Over Je Mindset. Deze week in de podcast niemand minder dan Pieter Coblenz. Hij is voormalig directeur operaties bij Defensie. Oftewel de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst. Een inspirerende persoonlijkheid die een cruciale rol heeft gespeeld in het optreden van de Nederlandse krijgsmacht. We duiken in deze podcast dieper in zijn optimistische mindset. Een heerlijke podcast, al zeg ik het zelf, om naar te luisteren of te kijken. Laat me weten hoe je deze vond. Heel trots en blij dat je in de podcast bent vandaag, Pieter.
Ja, als ik je daar een plezier mee kan doen, het is altijd leuk om met iemand met wie je niet zomaar hebt samengewerkt van gedachten te wisselen.
Ja.
Je defensie achter ons natuurlijk best wel oké, vind ik. Maar ik heb natuurlijk ook te maken gehad met het hele politiegebeuren. Ook met de eerste jaren van beveiliging. Nu wordt iedereen zo'n beetje beveiligd.
Ja.
Beveiliging, wat ja, zo hoor je er niet bij, hè? Het is ook een beetje een mode Griekenland worden, vind ik.
Iedereen ben je zelf al beveiligd, Pieter?
Dat is een goede vraag. Nee, niet meer. Nee, dat is niet nodig.
Nee. Nee. Ja. Het zou zomaar kunnen, hè? Tegenwoordig.
Nou, het is heel lang wel geweest. Dus ik weet dat het betekent, ook in en buiten uitzendingsgebieden, maar natuurlijk nu een gevaarloze oude man. Dus dat is niet meer nodig.
Ja, nou, kan je daar een tipje van de sluier op lichten? Hè? Wij hebben natuurlijk die omschakeling gehad toen 9-11. En daar is iets gebeurd ook in de veiligheidssectoren.
Ja, terreur stond natuurlijk opeens bovenaan de lijst. En ik was toen directeur operaties. Tenminste niet lang daarna. Een van de eerste zaken waar we mee geconfronteerd waren, dat was de onveiligheid van Hirsi Ali en Wilders.
Ja.
Dus in begin maanden was ik verantwoordelijk voor hun beveiliging. En heb het ook gedaan. Dus met het regelmatig op andere plekken laten zijn. En uiteindelijk is dat professioneel overgenomen voor mensen die daarvoor opgeleid werden.
Ja.
Dus ik weet wel welke dilemma's je hebt en hoe vervelend het is als je daar onder zo'n regime valt. En hoe griezelig het is als je daar je hele leven mee te maken hebt. Want daarmee betekent ook, als je naar Wilders kijkt, om maar één voorbeeld te noemen, dat je ook het directe contact met de mensen die je denkt te vertegenwoordigen of moet vertegenwoordigen kwijt bent. Je kunt niet zomaar maar vrij met iedereen praten. Voordat iemand een podcast met je aangaat, moet iedereen er wel wat van vinden. Anders gaat het gewoon niet door. Dus je mist heel veel sensorsystemen, waardoor ik het ook heel moeilijk vind om te begrijpen. En ook al te accepteren dat mensen die zo zwaar onder beveiliging staan, ook nog volksvertegenwoordiger kunnen zijn. Dat vind ik best ingewikkeld.
Ja. Ja, ik heb zelf in het team geacteerd. Dus ik laat het ook even een beetje even tot me komen nu. En als ik probeer naar te kijken op die manier, zo naar de politiek, en dan is het ook ingewikkeld. Het is nog steeds zo onveilig. Dus het is nog steeds nodig om mensen toch echt te beveiligen.
Ja, daar hoort je mij niet geen nee tegen zeggen. Alleen wij hebben in onze ongelooflijk verwende samenleving het idee dat er een garantie op veiligheid kan zijn. Je kan net zo lang om de koningin blijven staan als je wil, maar je kunt niet garanderen dat ze veilig de stoep afkomt. Ze kan de nek breken waar je bij staat.
Ja.
Je kan ook niet voorkomen dat iemand die het heel nauwkeurig plant en ziet waar de zwaktes, is er altijd zwaktes in, blijft mensenwerk. Je kunt nooit 100% garanderen. En ja, daar moet je ergens midden tussen vinden. Maar ja, politiek is niet geaccepteerd als een belangrijk iemand anders erboven wordt geschoten. Als jij een naamloze journalist bent, dan wil men dat risico wel nemen. Maar je een keuze moet maken.
Ja.
Dat maakt het allemaal erg lastig, vind ik. En waarom hebben we zoveel beveiligingsbehoeften? We komen misschien ook meer richting het hele verhaal van mindset. Je moet dingen simpel houden. En wat is nou de oorzaak van alles? De allergrootste oorzaak is dat iedereen anoniem op het internet maar tegen elkaar kan zeggen wat hij wil. En er is een plotseling dreiging, weten we niet wie het is. Mogen we in het kader van de privacyregelgeving, mogen we dat ook niet uitzoeken. Als er geen strafbaar feit heeft plaatsgevonden, nou ja, dan loop je met 20 man eromheen. En dat is best lastig, want die mensen, je moet wel gemotiveerd zijn om je leven op te offeren tegen een onbekende vijand met een persoon waarvan je misschien zelf denkt, ja, ik weet het niet, ik doe gewoon mijn werk. Maar om nou dood te gaan voor iemand waar je achteraf van denkt, wat doe ik het allemaal voor, dat vind ik ook nog wel lastig.
Ja, ja, ik heb ook
maar nog wat.
Ja. Ik heb ook nog niet iemand ontmoet die stopt met het werk wat hij aan het doen is vanwege de beveiliging. Er zijn maar weinig mensen die dan juist dan stoppen wanneer.
Dat weet je niet. Je weet niet in welke mensen zo bedreigd zijn dat ze gewoon zonder dat ze op de voorpagina van de Telegraaf hebben gestaan zeggen dat werkt, dat doe ik niet meer. Dat bevalt. Die zijn er zat.
Gelukkig.
Dat geldt niet alleen voor politici. Kijk, politici dat zijn toch extraverte mensen die het fijn vinden om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Of daar in ieder geval tegen kunnen, anders kunnen ze hun werk niet doen. Dus die hebben toch een iets ander referentiekader dan een gemiddelde zanger, zangeres die iets stom zegt, om maar wat te
Ja.
noemen.
Ja, dat is mooi, misschien een mooi bruggetje. Jij zou ook iets over online. We zeggen van alles online tegen elkaar. En ik zie mezelf ook wel eens op LinkedIn vertoeven en reageren. Hoe onveilig is dat dan?
En net zo veilig als dat ik iets tegen jou zeg, dan moet er nog iets op reis over maken. Het begin dat ik iets zeg en wat uit mijn mond en uit mijn hoofd komt.
Ja.
En als je weet dat je er mensen mee beledigt of tegen het harnas jaagt, dan zou dat wel eens consequenties kunnen hebben. Zeker als iemand recht in zijn gezicht zegt, maar helemaal als je het opschrijft of op een mail of een Twitter zet of een X, weet ik voor de tegenwoordigheid. Dus ik zei al, ik vind dat je dingen plat moet slaan. Als dat een oorzaak van veel dreiging is, waarom vinden we het goed dat mensen anoniem mogen social media? Ik zou zeggen, we laten een wetgeving maken. Als je een drankje wil hebben, moet je je pasje laten zien. Als je in je auto rijdt, moet je rijbewijs laten zien. Je moet van allerlei dingen laten zien. Maar op
Ja.
het internet kun je doen en laten wat je wil, dan moeten we mee ophouden. Want dat is namelijk één grote oorzaak van veel dreiging. En ja, als iemand dan nog steeds de guts heeft om wat te zeggen, dan gaan we even bij hem langs. Zeg, vriend, wat is dit? Dus dat is één ding. En het tweede is, van week zag ik op televisie dat gedoe rond, nou ja, je bent zelf politieman geweest. Ik vind het volstrekt belachelijk dat wij ooit discussies hebben gehad of je tegen een politieman wel lul mag zeggen en geen homo.
Ja.
Moet er gewoon zeggen, luister, dat is een geuniformeerd iemand, uniformeert iemand. We hebben er zelf voor gekozen dat die voor onze veiligheid zorgen. Als jij een grote smoel hebt of beledigd bent, dan stellen we geen vragen. Je achter in de politieauto meekomen, maar 24 uur kijken je rustig geworden bent. Dan maar een regel van maken, grote bek, vinger omhoog, kom maar mee. Want zo ontstaan die hele groepen met jongetjes die met middelvinger staan en met vuurwerk lopen te smijten. Daar begint het. En als daar dan nog bij komt dat men het zo druk heeft in de rechtspraak dat de kleinplegers, die toevallig een klein bommetje tegen een deur hebben gezet, met nog honderden cases zitten wachten, dat men zegt, ja, laat me dumpen, daar hebben we toch geen tijd voor.
Ja.
Dus de eerste kennismaking van zo'n boefje is dat er toch niks gebeurt. Ja, wat denk je dat het dan minder wordt? Ik vind dat we daar beter over moeten nadenken, dat we daar strenger op moeten zijn. En als derde zou ik de dienplicht instellen. Dat betekent niet dienstplicht. Dienplicht, dat ieder jong mens een jaar lang iets voor het land moet doen. En wat het is, maakt me niet uit. Maar dat ze iets moeten doen waar ze eigenlijk geen zin in hebben. Want daar begint alles. We krijgen altijd overal ons zin in. En we vinden dat we 100% veilig moeten zijn. Als het niet goed gaat, dan ligt het aan de politiek of aan Rutte of de VVD. De hele fucking wereld is aan de schuld. En dan hebben we overal meningen over het nou windmolens of vluchtelingen zijn. Allemaal welkom als men niet in mijn tuin staat. Wat moet ik nou met zo'n club? Ik bedoel, het is een disciplineloos gebouwel, is het hebben.
Ja, ik
Polderen
ben.
tot een kunst verheven in plaats van een probleemoplossend iets. Zo zie ik.
Ja, en dan, ik wil niet te veel met termen gaan gooien uit boeken, maar ik heb toevallig een laatste mooi boek gelezen, Extreme Eigenaarschap. En dat gaat natuurlijk over Navy SEALs. Nee, misschien ken je het boek.
Ik weet niet, maar toevallig lezen is een gekke combinatie, hè? Dus je bent wakker, had je een boek gelezen. Ga door.
Ik ben blij dat je zo scherp bent. Ja, dat is ook een beetje mijn. Dat is mijn valkuil soms, dat ik woordjes gebruik die inderdaad dubbel kunnen zijn. Ik las het boek Extreme Eigenaarschap en daar was ik heel blij mee. Omdat daar heel de koppelingen worden gemaakt tussen de militaire operaties, waarbij er heel veel extreem eigenaarschap wordt gebruikt, en het burgerleven, waar ik in mijn ogen soms bij de padelclub hoor: ja, maar mijn baas dit en het bedrijf dat. En ik soms zeg: heb je er zelf ook iets aan gedaan? Heb je zelf de vragen gesteld om dat te doen?
Als je een probleem hebt, dan moet je dat zelf oplossen. Mijn kinderen hebben allemaal geleerd, als je een probleem hebt, zeur er niet over, maar doe er wat aan. Nou, mijn kinderen hebben daar nog steeds, die werken ook hard, doen allemaal goede dingen. De een is een ondernemer, de ander is in de bouw en de in de zorg. Dan doen ze allemaal, dat maakt je in ieder geval, maak je hoofd daar beter mee leeg.
Ja.
Kijk, dat vond ik ook, ik heb naar jouw laatste uitzending vorig jaar zitten luisteren, heb ik echt mijn best moeten doen om helemaal af te luisteren. Ja, dan gaat het zo diep en dan word je zo meegezogen in hoe jij ergens over nadenkt. Weet je, ja, dat maakt het dan niet zin. Daar krijg je hoofdpijn van na een tijdje. Ik heb heel veel mensen meegemaakt die ook heel slecht zijn teruggekomen. Ik wist erbij veel in het begin over PTSS en andere dingen. Die heel slecht terugkwamen Of last kregen. Ik heb collega's die jaren na de dienst dat last kregen. Ik heb er gelukkig geen last van. Ja, wat kunnen we nou doen? Laten we het nou simpel maken. Hoe meer tijd en aandacht je eraan besteedt en hoe meer je verliest in allerlei bespiegelingen, hoe moeilijker het wordt om, om eruit te komen. Net als discussie, misschien analoog eraan, een leuke discussie over artificial intelligence. Nou,
Ja.
snap jij dat, artificial intelligence?
Nou,
Je wat van?
nee, ik ben
Nee,
ik
dat is
snap
een
het.
simpel antwoord. Pieter, snap jij het? Ik werk er nu 10 jaar bij cyber. Nee, ik snap het ook niet. Maar ik probeer het wel. En de Engelsen hebben daar een heel mooie Engelse uitspraak over. I try to get my head around it.
Ja, mooi.
Ik probeer, dat vind ik echt wel een mooie uitspraak. Dat
Ja,
heb
zeker.
ik helaas niet in het Nederlands. Dus ik probeer het. Ik snap wel wat voor implicaties het heeft. Ik snap ook dat dat gelul, als je het niet begrijpt, is het gelijk gevaarlijk. Dus de media, gevaarlijk, gevaarlijk, gevaarlijk. Dan stel je in vraag, oké. Okay. Maar als AI nou zo fantastisch is, dan kan ik toch AI ook zo gebruiken dat ik AI door mijn AI laat controleren. Ja, dat zou kunnen. Zo werkt het ook overigens. Of natuurlijk is het niet zo dat ik dat hier achter een monitor even in 2 minuten oplos. Maar gewoon nou eens te bedenken in mogelijkheden en alle problemen die je tegenkomt, dat is mijn visie. Dan weet je ook, ik ben wat meer van de vaste mindset dan van de groeiende mindset.
Ja,
Maar
maar dat is mooi.
vanwege
Ja.
leeftijd, mijn uitgangspunt is: keep it simple, stupid. Maak het klein. Omdat
Ja.
ik het anders zelf niet snap. Ik heb op de universiteit gezeten en zat ik naar stroomschema's te kijken. Ik snap er even fuck van. Ik ben gewoon een domme lul, dacht ik. Er gaat iets een zwarte doos in. En dat komt er ook weer uit. Dat pijlen alle kanten op. En dan staat iemand met
Ja.
hoogrode konen, zwetend voorhoofd en een droge bek uit te leggen wat het allemaal is. Ik ben gewoon een domme lul. Ik snap er helemaal geen fuck van. Nou, dan ga je het op je gemak lezen. Ja, Jezus. Dat ding moet er zijn om het te vereenvoudigen.
Ja,
Als
maar dat is
ik.
dan hoe jij het dan op zelf eigen maakt, hè? Dus je hebt
Ja,
mensen
maar
die het
dat.
uitleggen, die maken het mooi en vertellen het, hè? En misschien doe ik dat ook wel eens inderdaad wat je zegt. Dat je bepaalde dingen uitlegt omdat je daar een bepaalde overtuiging over hebt of dergelijke. En als je het zelf gaat lezen, dat je dan denkt van verhip, ik kan het zelf in twee zinnen.
Als ik voor een raad van bestuur. Is een mooie vergelijking. Ik hou van in voorbeelden praten. Ik hou van one-liners. Dan zeg je, als het enigszins kan, maak je iets klein. Hè? Ik las een keer iets van. Als je heel erg voor precisie bent, ja, dan is maar de vraag of je een heel precies. Nee, als je een perfectionist bent, heb je nooit een perfect leven. Moest ik even over nadenken. Ja, fuck, natuurlijk is het zo. Je bent druk bezig om voortdurend alles te verbeteren, maar ja, jij krijgt nooit een perfect leven. Dus dat zijn one-liners, daar kun je dat mee. En de vergelijking die dan maak, ik kom vaak bij raden van bestuur, dat gaat over cyberveiligheid. Daar geef ik ook lezingen over. Niet hoe het werkt, ik heb geen verstand van IT. Maar ik probeer de mensen uit te leggen dat, nou ja, wij komen uit de wereld van dood en verderf. Wij komen uit de wereld waar je dreiging hebt. En tegenover dreiging zet je afschrikking. Want als ik een hele sterke vent met tatoeages, nou, je hebt ze toevallig. Dat is een feminine sixpack, die heb je waarschijnlijk ook een tijd gehad. Misschien heb je nog wel, als ze mogen kiezen om langs jou te lopen of langs mij. En wat
Ja.
corpulent oude man van 70, dan lopen ze over mij heen. Dus zorg ervoor dat je afschrikking op orde is. Dus dat betekent, zorg ervoor dat je defensie op orde is. En hou je aan de afspraken. Allemaal simpele dingen. En dan draai ik de wereld om. We leven natuurlijk al lang niet meer in die wereld. We leven in de wereld van de metaverse. Toen ik MIVD-baas was, begin 2005 ergens. Toen brak het besef door dat cyber een volwassen wapensysteem aan het worden was. Waarom zou ik jou doodschieten? Als ik jouw bankrekening kan leeghalen, je identiteit kan weghalen. En ik kan je en doe de elektriciteit bij je uit. Ik heb geen last meer van je. Nou, dat gebeurt dus nu ook. En die onveiligheid is veel belangrijker, of minstens zo belangrijk, dan wat er in de Oekraïne en wat er in Israël gebeurt. Dus als ik dan voor raad van bestuur vraag, ik zeg: wie regelt bij jullie de IT eigenlijk? Zuid? Nou, dat is natuurlijk altijd op het hoogste niveau belegd, meneer Koblenz. Mooi. Wie doet dat bij jullie? De CFO, de financiële man. Dan ga ik daarmee praten. En die zegt: de 5 minuten, ja, wacht even, dan moet ik even iemand bijhalen van de afdeling IT.
Hij doet
Dan
het
weet ik
niet.
al dat het niet goed zit. Of ze zeggen, we hebben een CIO of een CISO, dan ga ik daarmee praten. Stel ik hem maar één vraag aan. Heb je net zoveel stemrecht als de CEO en de CFO? Nee, natuurlijk niet, zeggen ze. In beide gevallen blijkt dus dat we op het hoogste niveau cyber en cyberveiligheid wel belegd hebben. Maar dat het geen integraal deel van de uitmaakt van de bedrijfsvoering. Wordt gezien als een ondersteunend systeem. Ja, binnenkomen ze vorig jaar met Deloitte hebben een nieuw systeem gekocht. Alsof je nieuwe auto's koopt. Ja, maar als jouw bedrijfsvoering daar geen rekening mee houdt, niet op orde is, kun je na 10 minuten met je miljoenen uitgaven nog steeds een DDoS-aanval over je heen krijgen. Heb je daar zo over nagedacht? Daar zitten ze me aan te kijken, hebben ze water zien branden. En hoe komt dat? Omdat ik het makkelijk uitleg. Als ik een business developer van een IT-bedrijf naartoe stuur, nou jongen, dan vliegen de kilobytes en de gigabytes en de petabytes en de kloksnelheden en de chips vliegen over de toonbank. En dan zie je allemaal van die mannetjes kijken, zoals jij en ik. Denk ja, als je het godverdikke in 15 minuten niet kan uitleggen, dan wil ik het niet hebben. Dan is het antwoord stevast, interessant verhaal. Wij bellen u nog. Nou, dat maak je nooit bij mij. Dus mijn levenswijze is keep it simple, stupid. Dan dwing ik mezelf om het makkelijk uit te leggen. Dan snap ik het zelf ook beter wat ik zeg. Want we kunnen. Ik heb een goede opleiding gehad. Ik kan goed ouwe hoeren. Dat kun jij ook. Dus we zullen, in 5 minuten kunnen iemand totaal in de war maken met onze bespiegelingen. Maar dat kan toch niet de doelstelling zijn? Dus nou, als je dat meeneemt en je doet dat in de politiek, je doet het in het bedrijfsleven en bij defensie, dan kom je heel ver mee. Ik ben er generaal mee geworden. Door het simpel uit te leggen. Ik ben de voorzitter geweest van de raad van toezicht van een ziekenhuis, van een woningcorporatie. Naast mijn generaalschap hebben we geen reet met defensie te maken. Maar gewoon omdat je jezelf dwingt het simpel uit te leggen, mensen voor simpele keuzes te zetten. Want dat vind ik zelf ook.
En leider zijn of leiding kunnen geven.
Ja, maar goed, dat wordt altijd tegen. Met generaal, een mooi voorbeeld. Ik word uitgenodigd of ik voorzitter word van de raad van toezicht van een ziekenhuis, een tijd geleden. En ik zeg, mevrouw, die moet mij beoordelen, blijkbaar. En zegt, meneer, ziet u wel eens vergaderingen voor? Nou, ik was nog generaal bij de luchtmacht. Ik zat de meisjes voor, 28 landen om tafel, internationaal overleg. Elke maandag bij mij op mijn bureau, de cake op de week heette dat bij mij. Iedere ochtend een kwartiertje het ochtendgebed. En op vrijdag bedrijfsvoeringsvergadering. We lulden ons helemaal suffen en te pletten. Dus ik zeg, ja, dat doe ik wel eens, mevrouw. Zegt ze, hoe doet u dat dan? Ik zeg, nou, ik schrijf een agenda uit. Die geef ik aan alle deelnemers. En als de vergadering begint, mag iedereen over ieder agendapunt wat zeggen. En daarna doen we het gewoon zoals ik het van tevoren al had voorgenomen eigenlijk. Toen kijkt ze me aan, zegt, dat meent u toch niet? Ik zeg, nee, dat meen ik inderdaad niet. Ik zeg, het is niet zo dat als je bij Defensie zit, dat je op de motorkap van een jeep staat te vertellen als sergeant-major Kees wat er allemaal moet gebeuren. Zeg, wij maken van dezelfde leiderschapskwaliteit gebruik als het burgerbedrijfsleven. Dat betekent participatief leiderschap, dat betekent iedereen mag meepraten. Daarna maken we een keuze voor de beste oplossing. Wat mij betreft niet polderend. We gaan voor de beste, ook als een aantal mensen hun zin niet krijgen. En anders zoeken we het nogal beter uit als daar tijd voor is. Zeg maar, als de shit hits the fan in mijn beroep, als mensen op je beginnen te schieten, dan kun je moeilijk zeggen, laat me stuur goed oprichten en een kopje thee nemen en een biscuitje erbij. Eens kijken wat er aan doen gaan. Dan eindig je als een gatenkaas met lood in je hoofd. Dus in die eerste fase moet je ervoor zorgen dat je voor het directieve leiderschap wat je nodig hebt, dat je daar het vertrouwen voor krijgt. Dat win je alleen door verstandig met de ideeën van mensen om te gaan, maar ook om beslissingen te nemen. En dat is een cirkeltje mooi rond. Dat ontbreekt ook in onze samenleving. Er worden dankzij het polderen geen beslissingen meer meegenomen.
Dat is ook precies waar ik zelf tegenaan loop, of wat mijn missie is om daar naar op zoek te gaan. Omdat ik ook en bij Defensie en bij de politie het beide heb gezien. En nog steeds, ik werk nog steeds bij als contractor bij Defensie. Dat ik, je zei mooi, hè, de meeste mensen deugen, heb jij ergens gezegd. Dat vind ik een hele mooie.
Maar ze zeuren te veel. Soms
Ja,
wacht.
we ze. Ja, we zeuren te veel, maar we worden ook, zeg maar, ook toegelaten om veel te zeuren. We krijgen ook heel veel op ons bordje over de oorlog in Oekraïne en hoe. Hè? Ik ben ook iemand die hart op tong heeft, die dan zegt: kijk eens hoe zielig daar iedereen is. We halen ze allemaal hierheen. En kijk eens in Israël en al die tegenstellingen. We worden doodgegooid met informatie waarvan we niet weten of het nou de waarheid is.
Ja, maar dat is te makkelijk. We werden altijd al doodgegooid met informatie. Het enige verschil met vroeger is dat vroeger een bepaalde hoofdredacteur van de Telegraaf, toen ik jong was, wat ik voor nieuws kreeg. Nu krijg ik het aangeboden met de rest van de wereld samen met premier Rutte. En na 2 seconden wordt Rutte al lastiggevallen. Wat heb je eraan gedaan? Of wat denk je eraan te gaan doen? Iemand heeft niet eens over na kunnen denken. Zo is deze wereld. Dat is allemaal veel sneller geworden. En wat je op je bord krijgt, dat maak je zelf uit. Kijk, als je alles op je bord neemt en overal iets van wilt vinden. Een aantal dingen snap je helemaal geen reet van. Als iemand begint over nucleaire de formules en weet ik veel hoe dat in elkaar zit. Nou, dat komt niet op mijn bord. Ik neem kennis van dat de nucleaire formules van dat is het. En de meeste mensen die vinden het allemaal heel erg in de Oekraïne. Maar ze passen echt gaan leven toen we de vluchtelingen kregen. Nu zijn we ze alweer een beetje zat. Eigenlijk moeten ze weer op zo'n meter eigenlijk. En we komen nog af en toe. Oh god, we moeten ook nog veel geld naar de Oekraïne. Is het allemaal wel nodig? We moeten nou vechten op die 2% van NAVO, die we NAVO hebben afgesproken. Dat we wettelijk vastleggen en ook doen, anders worden we zwakke broeders. Dat gaat mijn vorige verhaal niet op. Hebben we geen afschrikking. Dat moet je elke keer uitleggen. Maar we hebben een handje van gekregen om te zeggen, ja, we hebben een enorme afstand met alle informatie die we krijgen tussen ons als burger en de politiek. En het ligt aan de politiek. Ik zei, nee, het ligt aan jou. Want als 75% van de mensen gaat stemmen, heeft 26% niet gestemd,
Ja.
om maar wat te noemen.
Ja, dat is een goed
En als
voorbeeld.
iedereen vindt dat we 600 partijen moeten hebben, krijgen we nooit meer een regering. En als wij vinden dat politici ons moeten vertegenwoordigen, moeten we, als we ons zin niet krijgen, niet roepen dat het allemaal stelletje hufters zijn. En moet het ook misschien eens na gaan denken of het nou verstandig is dat als jij wel een windmolen wil hebben in Nederland, maar niet in de tuin van Ivo, dat hij dan niet kan door blijven procederen tot de Raad van State. We moeten ook organisatorisch omdenken, omdat we allemaal tegelijkertijd informatie krijgen. Democratie, er was een stukje over geschreven, moet worden aangepast. Moet democratie 3.0 worden met de schijf van 5. Stemplicht, kiesdrempel, minder partijen. Je bent alleen een politieke partij als je leden hebt die in meerderheid het partijprogramma maakt. 4, zetel kwijt, terug aan de partij. En 5, de regering kan alleen bij impeachment, als er strafbaar ingevoerd worden weggestuurd. Dus al het gelul in de Kamer en iedere motie van wantrouwen om de 2 uur is weg. Er moet allemaal tijd, geld en moeite ingestoken worden. Ik heb jarenlang, 14 jaar lang geholpen Kamervragen te beantwoorden. Je weet niet wat één antwoord gemiddeld kost aan tijd en mensen.
Ja, hoeveel geven ze een indicatie?
Nou, in ieder geval, het zit in de tonnensfeer. Nou,
Ja,
over
ja.
de Joint Strike Fighters zijn er ook 120.000 vragen gesteld in de loop der jaren. Nou, had je een paar extra kisten voor kunnen kopen, om wat te noemen. Dat vergeten we allemaal. We houden elkaar maar bezig. En niet zozeer omdat we kritiek op iemand hebben. Nee, we hebben onze wereld zo mekaar gezet. Vanaf het moment dat we regeringen hebben, gaan de oppositiepartijen acuut recht op de enkels van de zittende regering af. Kunnen ze hun stoeltje nog niet eens vinden.
Ja, zoals er
En
nu gebeurt
we
bijvoorbeeld,
vinden het
ja.
akkoord dat de meneer Wilders, die geen partij heeft, want dat heb ik op die man tegen, als een dictator in zijn partij kan doen en laten wat hij wil. En of hij nou wel of niet in de Kamer, of minister-president moet hij sowieso niet worden, maar komt hij in de Kamer dan, nou, en bevalt dan een van zijn ministers niet, dan pleurt hij hem gewoon buiten, want ja, hij heeft toch geen leden. Ik bedoel, dat kunnen wij toch niet toelaten?
Nee,
Dus je
dat
moet
is een
je
feit.
regelgeving, je democratie moet je aanpassen aan de moderne tijd. Voornamelijk omdat we zoveel informatie zo snel tegelijkertijd krijgen. En niet iedereen kan dat bevatten. Niet iedereen krijgt in zo'n gesprek van ja, misschien moet ik daar helemaal niet mee bemoeien. Of heb ik er geen verstand van? Je hoeft niet overal verstand van te hebben. Dus laat het maar aan mij voorbij gaan. Maar ik wil wel meepraten over mijn land. We zijn alle twee hetzelfde.
Ja, zijn we niet ook een land geweest wat zich ook overal wil mee bemoeien?
Ja, want daar zijn we rijk door geworden. We zijn het 17e rijkste land ter wereld. We zijn de vijfde meest flexibele of groeiende economie van de wereld. We wonen op een postzegel. We zijn met 17 miljoen mensen. Vanaf de VOC-periode noemen we niet anders. Wij zijn zo ver geëvolueerd dat ik durf te wedden, als wij de pijp uit zijn, of ik in ieder geval, dat men zegt, ach, de tweede gouden eeuw was rond 2000. Nou, je weet wat er aan de eerste gouden eeuw is gebeurd. Dus we moeten onze zegeningen tellen. En met alles wat wij kunnen, moeten we ons vooral dat blijven doen. Dat gekanker heb ik een enorme hekel aan. Maar het hoort wel bij onze landsaard. Misschien heeft dat ons wel zo ver gebracht. We
Ja.
zeuren overal over. We gaan tot het laatste detail. Nou
Ja,
ja,
ik
dat
vond het
is zo.
altijd mooi. Ja. We weten hoe het gaat, hè, met als er een staatsbezoek is in een bepaald land, dan gaan er altijd ook bepaalde genodigden mee. En dat ik wel eens in het vliegtuig dacht van, hier zit gewoon een hele delegatie aan ook economische belangen. En ja, ik zie grimassen, omdat ik dat eerst niet wist. En later dacht ik van, ja, ik maakte zelfs ook soms contacten. En denk, hey, even netwerken.
Ja,
Je weet
tuurlijk.
maar nooit. Maar zo werkt het wel dus. En het werkte, verhip, het werkte ook gewoon goed. Er werden verdragen gesloten, er werden besluiten gemaakt, et cetera.
Maar dat is ook het leuke van ons land is, we zijn te klein om bang van te zijn, maar te groot om links te laten liggen. We zijn bij hele grote landen de tweede investeerder.
Ik vind het wel heel mooi. Die uitspraak vind ik
En
echt
als
heel
jij
passend.
ergens komt in het buitenland, wij spreken allemaal onze talen, helaas niet allemaal Duits en Frans, maar we spreken in ieder geval Engels. We kennen onze weg. We zijn ook grappige mensen eigenlijk. In de hele Angelsaksische wereld, dan heb je kerels die als bijnaam Dutch krijgen. Nou, dat is of omdat ze hartstikke gierig zijn, of omdat ze, ja, meestal dat eigenlijk.
Komt van de
Of
luchtmacht, hè?
gewoon een beetje
If
een
you
echte
ain't Dutch,
kaaskop. Wat zeg je?
if you ain't Dutch, you
You
ain't
ain't
much.
Dutch. Dat is
Ja,
zo. Voor een
ja.
cavalerist weet je best veel eigenlijk. Wist je waarom de officieren van de cavalerie, dat waren vroeger, die waren van adel vroeger, hè?
Ja, ik heb dat altijd geïnteresseerd
Weet je
doorgelezen.
dat die als je officier van de cavalerie werd in die tijd, dat je dan je eigen paard mee moest nemen? Weet je
Ja,
waarom dat was?
nee.
Twee beter meer dan één. Nooit vergeten.
Twee weten, ja, mooi. Het zit
Dat
ook in
zal bij
mijn
mijn
familie.
collega's ook al voor je niet zo leuk eigenlijk.
Ja, het zit ook in van mijn familie. Kwam ik later achter. Een hele oude foto van een overgrootvader op een paard met een tasje met het 4e regiment. En toen sloeg ik meteen aan. Dacht van, hé, dat is mijn eigen regiment.
Borrelen,
Boreel,
dat
ja. Ja,
kan ik zo.
u bent goed ingelezen, generaal.
Wel, ik heb ook die mannen gecommandeerd. Ik heb Alexander, de overste Alexander, heb ik gecommandeerd. Wie kent hem niet, Douglas? Nee,
Ja.
niet. Dus de cavalerie ken ik uit mijn hoofd.
Ja, ik ben er toen beland via een bus in Duitsland. En toen dacht ik dat ik bij de Bélier, het infanteriebataljon zou komen. Links en rechts stonden er mensen te wachten. En ik werd gewoon naar het 103 verkenningsbataljon geduwd.
Ja.
En dan hadden we nog geen pinpas en telefoons en et cetera. Ja, u wordt de IPRF-chauffeur. Oké, prima. Nou, dan ben je ingedeeld. Even een verandering in de akte van de aanstelling, dat ik naar een cavalerie-eenheid ging en het was gebeurd.
Maar
Maar ik heb daar wel een mooie tijd gehad.
het is nog steeds belangrijk, omdat de verkennis van toen die je licht te voeren uit, en des van de cavalerie reken een beetje op neer, want je telt natuurlijk alleen maar als je een grote tank had, hè. Want
Ja.
gelukkig hebben we nog steeds over tanks. Mannen moeten echt met een tijmijter worden. We moeten van dat gaan horen over die tanks. Maar het allemaal lichte voertuigen, dat zijn toch wel onze EOV en onze Intel-eenheden geworden. Die zwaar beladen met cyber het veld in gaan. Dat is echt een superbelangrijke eenheid geworden. Hebben we nog mee
Ja,
geholpen om die wat meer gewicht te geven.
ik heb de omschakeling naar de Fennec meegemaakt, het nieuwe verkenningsvoertuig destijds. Het was 2004,
Was je daar
2005.
blij mee?
Ik was er heel blij mee. Omdat
Ook toen
wij.
je voor de eerste keer over een bermbom reed?
Ja, er was iets anders. Toen was er iets met de onderkant waarvan we.
Ja, dat ding werd gewoon plat geslagen als een pannenkoek.
Ja, dat.
Daarom hebben we in mijn tijd de Bushmasters gekocht. We moesten een
Ja,
voertuig
ja.
hebben. Die Fennec was wel heel leuk om ver vooruit en hard vooruit en met helikopters verkenning te doen. Maar niet voor Afghanistan, Irak. Toen moest je gewoon een voertuig hebben waar je een bermbom kon overleggen.
Ja, ik, en
Ja.
Dennis, de chauffeur van destijds, die hij heeft het overleefd. Volgens mij heb ik hem nog gezien, een stukje. Maar het was wel achteraf gezien niet het voertuig om daar te rijden. Andere eenheden hebben het wel gehaald. En de Amerikanen keken ons wel eens aan van,
Ja.
kom eens aan hoor, met hun MB'tjes en voertuigen.
Inderdaad. En nu doen we het nog steeds. Hè. Nu hebben we weer een beetje gekocht in plaats van een hartstikke mooi voertuig, want dat was te duur.
Ja.
Ontwikkeld door een Nederlands bedrijf met commando's. Onbegrijpelijk.
En geld is dus soms wel belangrijker dan de veiligheid van onze mensen. En dat vind ik
Nou
wel
ja,
een.
dat mag je niet zomaar. Dat is een beetje korter de bocht, want soms heeft het ook te maken hoe lang duurt het voor je het krijgen kan. Kijk, wij zijn allemaal beleidsmensen. Van ja, nee, we hebben de nieuwe voertuigen besteld. Fijn, maar dan ga je geen, met die bestellingsformulier hou je geen vijand tegen. Wanneer komen ze? En doen ze dan ook meteen goed? En hoe is dan de opleiding geregeld? Dat is ook de discussie die ik tegen heb over tanks. We hebben besloten die dingen weg te doen, wat je er ook vindt. Dan begint iedereen met te zeiken via de Oekraïne dat we ze vooral moeten hebben. En dat doen we terwijl we weten dat we nergens personeel kunnen krijgen. Ja, gaan we nieuwe monteurs ronselen en nieuwe chauffeurs. Wie bedenkt dit? Dat is allemaal oude lullen zoals ik die met sentimentele verhalen op de radio komen.
Ik wil nou niet een oud zeer. Nee, maar dat vind ik. Ja, ik zeg altijd generaal, maar dat ben ik gewend natuurlijk.
Zeg maar
Maar
Pieter.
Pieter, sorry, generaal Pieter. Maar ik vind het mooi. Op de manier waarop jij praat, ben ik gewoon of ben ik gewend. Hè? Dat is defensie taal. Maar het keep it stupid simple verhaal, had ik ook ooit.
Dat werkt.
Is werk. En ik begrijp zo, werkelijk soms niet. Ik heb ook met diplomaten gewerkt. Ik heb wel eens gedacht van zit ik. Jullie praten dezelfde taal. Moet ik
Nee,
een
maar
vertaalcomputer
dan heb je wel
zoeken?
een hele speciale groep, heb je nu genoemd.
Ja, maar ook van dichtbij. En dan, nee, ga maar even op afstand staan. Want, en dan na 2 minuten komt Burg toch maar dichterbij. Want ik voel me toch onveilig. En dan denk ik van, wacht even. Ik had het volgens mij net al aangegeven. En dan maakt het niet uit waar het was. Maar het was wel heel, heel pakkend dat iemand heel mooi kan praten. En onderhandelen. Maar uiteindelijk. Gaat het soms ook gewoon om het simpele zeggen van ik ben het er niet mee eens. Of als ik kijk hoe landen moeten onderhandelen om een stukje land. Ja, dan mogen ze wel wat meer Pieter hebben krijgen af en toe.
Ja, als ik het moet zeggen, dan zou ik het wel weten. Maar ja, dat klinkt natuurlijk makkelijk, zegt iedere dictator. Dat is ook niet goed, denk ik. Maar we moeten wel
Dat klopt.
onze wereld wel wat meer dictatoriale dingetjes laten doen. Hè? Kijk, als wij bijvoorbeeld, ik heb je dan verteld hoe ik het tegen democratie 3.0 met de schrijven 5, maar krijg ik de benen nog niet. Want zij hebben ook elke dag een crisis. Zet je BNL 's morgens aan. Ja, crisis. 25% van het consumentenvertrouwen is gedaald. Dan zit ik in mijn auto, dan krijg ik wel kilometers. En ik denk, 25%, wat kan ik nu niet meer eten? Moet ik in paniek raken?
Ja.
Kan me dat eigenlijk
Maar
schelen?
wie bepalen dat? Wie
Ja,
bepalen dat
de
dat een
media.
crisis?
Dat,
Ja, media.
een onderzoeksbureau die gooit die cijfers op het ANP. En dan, nou, de media die gaan op honeymoon tellen. Die moeten voortdurend nieuws hebben. Ik luister heel dag naar Radio 1 en vanmiddag ben ik weer op BNR, gaat er over de Oekraïne. Dus ik heb heel dag naar
Ja,
radio
luister.
gestaan. Er wordt alles 95 keer herhaald. Maar op een gegeven moment is nieuws op. Dus dan gaat het opeens over grote borst of tepelkloof, weet ik veel. Dat gelul wat je bij VI ook al ziet. Dus dan gaan we het daarover hebben. Dus er is altijd behoefte aan nieuws.
Mooi
Dus alles wordt
bruggetje.
groot gemaakt. Dus ik zit in mijn auto over het consumentenvertrouwen na te rekenen. Wat is dat voor gelul eigenlijk, man? Ik ben godsamme mee bezig. Ik ben er nou schelen. Een week later, nou, iets bijzonders. Zolang de Nederlandse economie wordt waargenomen, was er dat jaar 10% meer aan consumentenuitgaven dan ooit tevoren. Ik denk, waar is nou dat lulverhaal van die consumentenvertrouwen gebleven? Geen
Ja.
woord. Geen woord.
Ja, het wordt elke keer zo'n
Dus.
soort omgebogen en dan weer teruggehaald en dan hebben we weer een
En ze hebben,
panel.
maar er zit geen boos plan achter. Ze hebben dan op
Nee,
dat
nee,
moment
nee. Het is
weer
gewoon nieuws.
2% uitgevolgd. Maar goed, jij bent een denker, heb ik gezien. Dus jou, ik zou bij jou extra in de gaten houden dat je geen overload krijgt met te veel intake. Die gaat niet meer dan 70 liter in een Volvo tank. Als je er 80 in probeert te proppen, dat lukt niet. Dan loopt het erover, gaat het op straat. En dan zijn wij in, hebben dan eigenlijk, ik begrijp er niks van, ik krijg het er gewoon niet in. Ja, lul, er staat 70 liter op. Ja, maar ik kan, ik wil graag, ja, ik wil zoveel, maar soms kan dat gewoon niet. Dus als het over gaan we even naar je mindset, ken je grenzen. Dat is belangrijk. Ken je grenzen? Ken je zelf? Want ik ben het niet met je eens. Ik geloof echt geen fuck van die. Ik heb er nog even op nagelezen van die groeiende mindset. Die mindset, vind ik, moet zijn. Je moet een optimist zijn. Als je
Dat
de
is wel een
zon niet in het
feit.
water ziet schijnen. Als je. Je kent de definitie. Ben je een optimist of niet? Ik
Ik ben
twijfel.
zeker wel een optimist. Alleen ik ben wel door de jaren heen ben ik wel
Komt
over
alleen
te.
achteraan, hoor je dat?
Ja, maar ik
Een
ben veel
optimist
gaan
is Nederlands,
nadenken.
hè?
Ja, ik ben
Ja,
veel gaan
maar.
nadenken.
Ja.
En
Maar goed, zeg,
ik sta
prima.
elke dag op met een optimistisch gevoel. En ik word soms daarin. En mijn filter is daar soms wel eens stuk op, ja.
Nee, maar dat zijn twee. Kijk, dat je een optimist bent en toch chagrijnig wordt, dat kan allemaal, hè? Het
Ja.
is niet zo dat ik nooit chagrijnig ben, terwijl ik een superoptimist ben. Nou,
Goeie vraag.
ik hou mijn lezingen begin ik altijd met. Mag je zo van me overnemen? Het Pakistaans stroomschema. En op een stroomschema zet: heb je een probleem? Nee. No worries. Heb je een probleem? Ja. Kun je er wat aan doen? Ja. No worries. Heb je een probleem? Ja. Kun je er wat aan doen? Nee. No worries. Je hoeft nooit zorgen te maken. Je kunt er toch een fuck aan doen. Dus daar beginnen we. En dan vertel ik daarna. Vraag ik wie de optimisten en pessimisten zijn. Dan een beetje, de helft is een optimist. En dan zeg ik, weet je wat de definitie van een optimist is? De Engelse definitie is: een optimist is een zeer slecht geïnformeerde pessimist. Nou, dan heb je de eerste lachers op je hand. Ik zeg, maar ik ben een Hollander, ik hang de Nederlandse definitie aan. De Nederlandse definitie is: een optimist is iemand die van een flat afspringt van 25 hoog. En terwijl hij naar beneden valt, halverwege roept: tot nu toe gaat het wel. Dat ben ik.
Ja, ik
En
ben
ik
ja,
vind, als
mooi.
dat, en dat ja, zolang het goed gaat, maar uiteindelijk, als ik weet ik welke leeftijd heb, sla ik te pletteren, dan ben ik ook klaar met optimist zijn. Dus tot die tijd ben ik een optimist. En als je een optimist bent, dan heeft dat ontegenzeggelijk tot gevolg dat je veel meer oplossingsgericht bent dan een pessimist. Want die gaat zich in zichzelf begraven. Oh, wat erg. 25% van het consumentenvertrouwen. Ja, en ja, je moet, dat hoor je toch op de radio is heel erg. Ja, wat gaan we doen? Ja, ik kan allemaal lulverhalen. En dan zijn we opeens allemaal weer arm. We zijn allemaal arm in Nederland. We gaan voor bestaanszekerheid. Nou, moet je eens nabladeren. VN-rapport 2022 hebben ze een wereldenquête gedaan. Welk land zou je het liefst willen wonen? Nederland op plaats 7.
Ja.
Belangrijkste reden, omdat de inkomensverschillen zo klein zijn. Nou, dan zag je incontinentieluid toch vanaf op mijn leeftijd. Dat is toch ongelooflijk? Hey, dus ik bedoel
Ja,
met.
ik hang je lip. Ik vind het mooi.
Maar goed, zo moeten, als we nou zo eens wat meer met elkaar maar praten en zeggen. Kijk, wij zijn Defensie, dus als jij bij mij, als wij met elkaar zouden samenwerken, je zou elke dag met dit soort zelfbespiegeling beginnen, bij wijze van spreken. Zeg, kom op, even niet zeiken, we gaan even een biertje drinken. Gaat goed met je? Ben je melktanden aan het wisselen? Heb je huwelijksproblemen? Heb je PTSS? Zit je goed in je vel? Nou, dat heb ik echt gedaan op mijn mensen. Dat is een beetje moeilijk
Ja,
als je
mooi.
een half duizend voor je hebt werken. Het leidt niet altijd tot wat, maar je haalt dan iemand. Heb jij honden?
Nee, ik heb
Nou,
wel
je hebt
honden
honden, een
gehad, ja.
hond. Nou, wel, dus een hond die moet je heel erg strak, mijn vrouw van de hondenschool. Een hond wordt heel blij als je consequent bent. Dus mijn ene baas wordt niet over gediscussieerd, daar kan ik niet praten, dat is wel fijn. En dan doet hij dat allemaal gewoon. En als hij helemaal zenuwachtig wordt, dan geef je hem een tikkie tegen zijn kont met je vingers terwijl hij het niet ziet. Dan snapt hij eruit, zegt mijn vrouw. Zij moet die gekte even kwijt. Maar wij blijven maar, en dan moet er ook hulp bij komen, maatschappelijk werk. En dan moet ik psychologen hebben, en dan moet ik mediation hebben. Dat kan natuurlijk niet. Ik heb mijn vrouw jarenlang geneukt en daar heeft ze me belazen. Het is niet gewoon bij wijze van spreken. Heb ik iemand anders nodig om er een eind aan te maken? Ik heb toch opneem nou. Dus wees een optimist. En optimist betekent in ieder geval dat je blij wakker wordt.
Mooi, mooi, mooi om ook soms even in te duiken. Je wordt ook natuurlijk vaak vergeleken met de James Bond. En ik zie allemaal artikelen en
Ja.
denk, vragen mensen aan jou, is het net zoals in de film? En denk ik,
Ja, alleen de vrouwen zijn lelijker, zeg ik dan. Maar dat mag ik niet zeggen. En die willen maar één ding. En wat ze willen is nooit met mij. Ja, nee, maar goed. Ik vertel dat. Nou ja, wat je in James Bond ziet. In essentie gebeurt dat soort dingen natuurlijk in het echt hier ook. Alleen, het is anders. En voor de rest, ja, dat is het dan. Voor de rest moet iedereen maar vooral naar James Bond kijken. En zich er wel bij proberen voor te stellen.
Ja, en de mooie actie die daarin. En we hebben natuurlijk in Nederland ook gewoon spionnen en mensen die in het buitenland actief zijn, omdat het gewoon moet, omdat het ook andersom gedaan wordt.
Nou, spionnen hebben we niet, maar het staat gewoon in de wet. We hebben agenten, mensen die
Operators.
lesgeven.
Ja.
Consultants, noemen we dat.
Jij hebt jouw persoonlijke missie van gemaakt, merk ik, hè? De cybercrime, of hoe zou je het zelf wel noemen?
Cyberveilig maken van Nederland.
Ja,
Dat is wel
en
erg groot en dat is een beetje in mijn mond gelegd. Maar goed, dat laat ik graag zoals het is. Want ik werk met een aantal bedrijven samen die ik zelf uitkies, die met mij willen samenwerken en er ook wat geld voor geven.
ja.
Geen dekent voor niks, maar als het voor niks is, dan is het niks waard en dan deugt het niet. Dus ik heb er wat geld voor gevraagd. Dus daar word je vrolijk van. Omdat ik dit soort verhalen vertel. Ik hou lezingen via de Speakers Academy, maar ik ga het ook met raden van bestuur of met een bedrijf wat iets heel slims bedacht heeft. Die knoop kan de juiste mensen bij Defensie en aan de overheid. Want een van de grote uitdagingen die we hebben, we zijn zo ongelooflijk integer in Nederland. Als ik een verhaal laat zeggen, we hebben drie aartsvijanden in Nederland, zeg ik voor een grote ondernemersclub. Dat zijn de Russen, de Chinezen en alle inkopers van de overheid. Krijg gelijk een staande ovatie. Maar die mannen doen stinkend hun best om zich vooral het proces te houden. Nou, wij gaan kapot aan het proces in Nederland. Ik zeg, ik ga voor de resultaten. Dus
Ja,
ik wil
mooi.
resultaten hebben en niet zeiken. Als jij een nieuwe auto nodig hebt en je koopt hem volgens de principes van het defensiematerieelproces, dan maakt jouw zoon nog net mee wanneer jouw nieuwe auto binnenkomt. Jij bent er
Ja.
dan niet meer. En bovendien ziet hij er totaal anders uit en vraagt zich af of je geestelijk gehandicapt bent.
Ik
Want je
vind
komt.
dat eigenlijk bijna debiel als je dat dan zo
Ja.
hoort. Dan denk je van, ja, ik zeg niet waarom, maar wat maakt nou dat het proces zo lang duurt? Alleen daar zal ik waarschijnlijk niet zo heel veel gaan begrijpen als het uitgelegd wordt, want ze
Nou
houden het
ja,
niet
omdat
simpel.
iedereen natuurlijk geld wil verdienen in de overheid. En als wij alle twee in auto's verkopen, dan mag ik hem wel verkopen, jij niet. We hebben alle twee offerten gedaan. Dat zie je een burgerbedrijfsleven. Nou, dan gaat die hele rechtspraak weer aan de haal. En dat is hartstikke goed voor bedrijven. Ik vind de overheid mag er best wel een apart vakje voor nemen. En met cyber hebben we daar de tijd niet voor. Kijk, cyber, IT, dat verandert exponentieel snel. En onze besluitvorming wordt steeds langzamer. Dus als ik het volgens die procedures moet oplossen, dan is het land al een rokende puinhoop. Dus we moeten niet met onze kop in het zand gaan zitten. We moeten zeggen, voor deze bijzondere dingen moeten we bijzondere oplossingen zoeken. Dus ik ging net even het zijterrein in over toen het ging dat wij altijd crisis hebben. Maar als we echt vinden dat we een crisis hebben, vind ik ook dat je een ander soort besluitvorming mag hebben. Dus laat de cyber even liggen. Laat het hebben over de mensen uit Groningen. Nou, verschrikkelijk wat die allemaal niet meemaken. Trauma's, eerlijk, dat is ongelooflijk. Ik geloof de ergste beving is de 3,1 op de schaal van Richter. Ik heb het zelf meegemaakt in Japan, daar word ik niet vrolijk van. Maar er stort niks in, er is nog niks ingestort, wel Groningen niet. Is het dan niet erg? Ja, het is nog steeds erg, want ik zou het ook niet leuk vinden als mijn huis aan het scheuren was. Waarom krijgen we dat dan niet opgelost? Ja, het moet wel eerlijk. Want als wij naast elkaar wonen, jij woont in de Hoofdstraat en ik woon in de Zijstraat, en jouw huis wordt verbouwd en ik krijg een heel nieuw huis, ga jij in bezwaar? Want jij bent ook een nieuw huis.
Helder,
Dus
ja.
dan krijg je dat gezeik. Dus krijg je dat geadoreerd. En dus dan zegt van waarom hebben we niet gezegd: oké, we hebben het seismisch middelpunt gevonden. Als we nou in een cirkel eromheen trekken van 50 kilometer. En iedereen die daar binnen woont krijgt 1 miljoen. Kan morgen bij het stadhuis langskomen. 1 miljoen euro. Mag je kiezen. Of je zet je huis op rubberdoppen. Daar betaal je dan mooi van. Of je verkast, koopt ergens al een stuk grond en gaat daar wonen. En als dat voorbij is, halen we alle gas uit de grond die erin zit. Er zit voor 2,5 jaar gas voor heel Europa.
Ja,
En doe
dat
de CO2 voor terug, is ook niemand het mee eens. Flikker toch op. Dan moet je ervoor zorgen dat je onder die omstandigheden vindt dat als Kamer een crisis. Ja, dan gaat er een ander mechanisme van start. Dan moet je misschien met 60% of 65% meerderheid laat je de Kamer en de regering iets beslissen. En dan kun je als burger niet tegen in beroep gaan. Dus dan krijg je gewoon de vluchtelingen de tent voor je neus. Je pech gehad. Wij moeten leren, dat moet in dat jaar dienplicht leren dat je soms moet voegen. En dat doen we niet.
Nee,
Die
maar als
wilde.
je dit, er moet toch iemand. En ja, ik had het even ook een beetje ingelezen, hè, waar ik een beetje ook wel weet van. Maar dat alle slimmere mensen bijvoorbeeld buiten de overheid werken. En ik zeg het misschien op zijn Ivo's, maar de slimmere
Ik heb
mensen die,
40, via mij, ik
ja,
heb 40 jaar gewerkt. Zijn ze dan
ja,
allemaal dom geworden of was het toen ook al?
ja. Dat is de goede vraag. Dat is de goede vraag.
Dat is natuurlijk niet zo. Het heeft met het systeem te maken. Kijk,
Ja.
het systeem wat we hebben is politiek gestuurd. Dus we vinden het fijn dat we coalitieregeringen hebben. Dat betekent dat we dus altijd diverse partijen tegelijkertijd aan de macht hebben. Maar dan denk je dat daarna, wij zijn van Defensie, nou, dan zijn ze ministeraten, dan zijn ze vriendjes van elkaar. Dat is niet zo.
Nee.
Ze blijven met hun eigen politieke agenda, worden natuurlijk aangestuurd door hun eigen politieke partij. En moeten in de 4 jaar dat ze zitten, als ze het uit mogen zitten, ook tot resultaten komen. Dus alles wat langer dan 4 jaar duurt, of in 4 jaar niet af is, ja, is minder interessant. Dus de apparaat dat eronder zit, gaat ook zo werken. Dus alles wat jij wil verkopen of wil verbeteren, wat over die 4 jaar heen gaat, nou, dat is bijvoorbeeld met de Betuwelijn. Nou, dat is gelijk een mislukt project, vindt iedereen. Dat is met de Stopera gebeurd. Alle projecten die langer duurden dan 4 jaar mislukken. Want ja, je kunt zover van tevoren niet bepalen hoeveel geld het kost. Maar ja, als jij eenmaal vervangen bent, dan zeg je, ik kan er niks aan doen. Want ja, er is iemand anders nu de baas over. En die ander zegt, ja, het was al begonnen toen ik hier zat.
Ja,
Snap je?
dat
Dus
blijft zich herhalen.
die democratie die hartstikke belangrijk is, heeft ook nadelen. Dit is zo'n nadeel. Maar als je het allemaal weet, wat zit er dan te zeiken? Dan zeg je ook, ja, die politiek en dan stem ik op die Ivo. En dan belooft hij gouden bergen en dan zit hij in de regering en dan is het allemaal, dan doet hij het niet. Is ja, maar heb je op lagere school meegekregen wat een coalitie betekent? Dat betekent dat hij dingen moet inleveren die hij aan jou beloofd heeft. Ja, maar dan kun je toch transparant zeggen, ja, dat zullen jullie met huizen ook, dat je van tevoren je onderhandelingspositie weg hebt. Dan zeg ik, luister, ik heb een bod uitgebracht op het huis wat wij met z'n tweeën willen, alle twee graag willen kopen, maar ik vertel je wel wat voor bod ik heb gedaan. Zei, nee, natuurlijk niet. Dan werkt hier dus precies hetzelfde. Leg het nou gewoon zo uit. En zeg het ook tijdens de verkiezingen. Jongens, we gaan hiervoor. En we kunnen hier niet zeggen welke prioriteit het heeft. Want als we met andere politieke partijen moeten onderhandelen en zoveel mogelijk van ons programma erin willen krijgen, leggen we daarna verantwoording af waarom het niet gelukt is. Maar niet van tevoren. Anders dan hebben we misschien minder punten waar we ons zin in krijgen. Dat doen we niet. Dus zijn alle politici bobo's en zakkenvullers. Nou ja. Het gaat over de goede mensen. Dan ben jij ondernemer, je hebt een goed bedrijf. Ik verdien met mijn bijbaan nu meer dan ik ooit als generaal verdiend heb. En toen werkte ik 80 uur of meer per week. Kon mijn vakantie schrappen. En dat zit nu even iets anders in elkaar. Dus als het voor het geld gaat, dan moet ik niet bij de overheid zijn. Als
Nee,
ik
maar dat is
redelijk goed
dat
ben.
weten we, dat weten we. Dat is
Nou kijk, dat weten we. Maar waarom doen we er niks van? Ja, dan. Wie heeft dat bepaald?
ja.
Ik kom er niet vanaf. Nee, dat is links of tegen. Who fucking cares? Ga er gewoon voor. Zeg, dit is belemmerend.
Ik heb een paar weken geleden, nou ja, vorig jaar dan, 2 maanden geleden, de onderhandelingen die ik op de werkvloer hoorde bij Defensie. Ik werk op de kazerne Oorschot als contractor, wel ingehuurd voor een paar dagen per week. En ik hoorde de hele dag alleen maar: ik ga niet voor het. Voor het bod stemmen. Ik stem tegen. En anders zei ja, stem tegen. Jouw ene stem die gaat niet dat tegenhouden, hè? De arbeidsloononderhandelingen, et cetera. Het ging de hele dag erover. Uiteindelijk is het dan daar. En krijgen mensen weer een beetje geld. En is er een beslissing genomen. En dan ebt dat weer zo. Ebt dat weer weg.
Ja,
En
maar
dat.
het is wel belangrijk dat je dat zo zegt. Kijk, die stem is wel belangrijk. Als ik met iemand over politiek praat, dan zeg ik, heb je gestemd? Dan zeg je, ja, ging jou dat aan? Als je niet gestemd hebt, dan hoef je er niet over te praten. Vind je het niet interessant genoeg en dan vind ik jou niet interessant genoeg om over te praten. Nou, dat vinden ze niet leuk. Dus natuurlijk hebben ze een alt gestemd. En zeg je waarop? Dat zeggen we niet. Gewoon om ze te pesten. Want ja, we gaan niet praten over welke politieke partij je hebt gehad. Je vertelt ook niet hoeveel geld je verdient. Bla bla bla.
Nee, stel je voor.
Dus dat is altijd hetzelfde gedoe. En dan is het de volgende vraag. Oké, maar ja, ben je lid van een partij? Nee, natuurlijk niet. Nou, natuurlijk niet. Ik zeg, maar stel je nou dat je iets wil. Ik ben lid van de VVD. Ik zal uitleggen wat zo is. Waarom ben je lid van de VVD? Ik zeg, nou, ik ben naar Duitsland. Mijn eerste plaatsing, 76. Met mijn vrouw naartoe gaan, net getrouwd. Zij mocht daar niet werken. Dus ik heb er 15 jaar gezeten in verschillende functies. Er komen Tweede Kamerverkiezingen en ik mag niet meedoen. Hoezo mocht je niet meedoen? Ik zei, nou, Nederlanders in het buitenland mochten niet stemmen. Ik zat dan godverdomme de Russen tegen te houden met nucleaire wapens. Gaan we nou krijgen?
Petsnat, ja.
En nu wel een, ja, wel een nucleaire wapens. Ik was luitenant en had 10 nucleaire koppen op de site liggen. Dat weten dan mensen allemaal niet meer van vroeger. Maar goed, dus daar voel je heel verantwoordelijk voor. Daar ben je ook zwaar op getest. En ik dacht, dat kan toch niet waar zijn? Ik wil wel stemmen. Ben ik lid geworden van de VVD? Ik heb een afdeling VVD opgericht Duitsland. Nou, 100 leden. Vanaf München tot Bremen. Je kan me voorstellen dat die vergaderingen niet erg gevuld waren.
Nee.
Kwaliteiten kwamen ik lid van het algemeen bestuur van de Kamer Centrale Groningen. 350 kilometer heen, 350 kilometer terug. En dan hoop dat de grenspost nog open was. Want we hadden nog geen Europese Unie zoals we nu kennen. En uiteindelijk lukt het met heel veel moeite om dat stemrecht in het buitenland in het VVD-verkiezingsprogramma te krijgen. Met drie oud-militairen, drie luitenantjes.
Mooi.
En dat is jammer hoor. Vervolgens is de VVD in de regering gekomen. De kieswet is aangepast aan iedereen van die weet niet beter dan dat je in het buitenland mag stemmen. Drie jongetjes. Dus lul niet dat je niks van elkaar kan krijgen. Daar hoef je niemand voor om te kopen, maar je moet er wel iets voor doen.
Oh, ik ben het volledig mee
Doe
eens
iets.
dat
Ja.
je iets moet doen, hè, in beweging moet komen. Daar ben ik zelf van overtuigd. Daar heb ik zelf ook ervaring mee. Om iets te bewerkstelligen, dat kan niet anders.
Wat je net zei, dat is die vraag stel ik ook. Wat heb je er zelf aan gedaan? Als ik een
Het
vergadering moet
eigenaarschap.
bouwen, een vergadering ook, zomaar mensen op tafel hebben, nou, een enorm groot probleem. Ja? En wat gaan we eraan doen? Want degene die de aap omhoog gooit, is mijn gezegde, die krijgt hem zelf op zijn schoot. Ja, dat weet ik niet. Als ik het hier niet naar voren gebracht. Ja, maar je kan me toch niet vertellen waarom je daar op dat punt gekomen bent. Want ik ben allemaal zo'n beetje. Wat heb je allemaal dan afgewezen om dit probleem op te lossen? Dus uiteindelijk krijg je daar een mindset over. Ik moet niet met die oude kom met allemaal lulverhalen. Ik moet wel uit. Ik kom wel met een verhaal, maar dan moet ik wel kunnen uitleggen hoe het zit. We hadden in die vergadering ook wel eens. Ja, er waren afdelingshoofden die hadden wel eens ruzie met elkaar. Nou, dan zeg je, nou, oké. Als je die problemen kan, eerst zelf proberen op te lossen. Hetzelfde verhaal. Maar als je niet uitkomt, dan kom je dat, dan vertel je dat in de vergadering. Prima. Ik zeg maar één ding. Onthoud wel, ik neem ter plekke een beslissing. Dan weet je het vast en dan gaan we het ook zo doen. Ik heb daar 5 jaar gezeten als directeur MIVD. Hoeveel problemen denk je dat ik heb op moeten lossen al die 5 jaar aan die tafel?
Genoeg.
Nul. Ze lost allemaal
Zo.
zelf op. Ze kan wel informatie halen, een beetje polshoek zat. Want niemand wilde voor lul zitten dat die ouwe zei. Oh, gaan we er niet uitkomen? Dan gaan we nu rechtsaf.
En namen ze dan wel eigenaarschap voor hun problemen dan? Dus hun waren wel
Ja, wel,
in
ze waren
staat
natuurlijk
om,
verantwoordelijk. Ja, ze waren hartstikke verantwoordelijk. Ze waren geen
ja.
domme mensen, want zo begon het. Ze zijn geen domme mensen.
Nee.
Maar ja, heb je de bevoegdheid? Heb ik aan alles gedacht? Er zit natuurlijk een stukje onzekerheid in. En onzekerheid betekent, heeft het consequenties voor beoordeling als ik er een zootje van maak? Ik kan alles erbij bedenken wat je al meegemaakt hebt. Dus dat is allemaal menselijk. Maar ja, dat weet ik als baas natuurlijk ook. En ik weet ook niet altijd. Nou, dan ga ik kijken hoe ik dat met mijn lijstje voor ik ga slapen. Of opgelost heb, of de volgende dag oplossen. En dat lukt altijd. Dat lukt altijd.
Toch een hele positieve mindset, Pieter.
Optimist. Dus
Optimist, ja.
ik ben een optimist. Ik ga vrolijk naar bed en vrolijk mijn bed uit. Mijn oma zei altijd, alles kan. Nee is geen optie. Ik heb een keer een lezing moeten houden. Dat maakt onze defensiemensen natuurlijk wel een beetje anders dan andere mensen. Ik moest een keer lezingen houden voor alle topcoaches, sportcoaches in Nederland. Dus ook de grote jongens van de Olympische Spelen. Ik moest een lezing houden. Dus het verschil tussen defensie en topsport. Ik zei, nou, topsport is voor watjes. Moet ik even de pauze laten vallen. Want jullie hebben zilveren en bronzen medailles. Bij defensie win je de oorlog of je spreekt Duits.
Ja.
Nou, iedereen lachen natuurlijk. En ik zeg, maar dat maak je. Het is een halve grap. Maar daar zijn onze selectieprocedures op gebaseerd. Als onze jongens oefenen, dan heb ik niks te maken met een controle. Zeg ja, je moet een 8 is voldoende. Nee, ik moet een 10 halen. Ik weet niet wie mijn tegenstander is. Want als zover is, dan sta ik er alleen maar mijn jongens en meisjes voor. Dus flikker maar op. Ik wil een 10 halen of een 11 als dat kan. Altijd gedaan. Dus een andere mindset. Dat betekent niet dat we anders of beter zijn. Maar we weten één ding: zilveren medaille is er niet. Dus nou ja, als je dat iedereen vertelt, ja, dat werkt wel logisch. Dan heb je ook geen gezeik. Keep it simple, stupid.
Ja.
Werkt altijd.
Genoeg stof om over na te
Heb ik
denken.
leven iets te makkelijk gemaakt nu?
Nou ja, ik vind het
Hele
heerlijk.
korte podcast krijg je zo.
Ja. Kunnen we hem even opnieuw opnemen? En dan, nee. Kijk. Mijn missie is om met mensen in gesprek te gaan en ook van te leren en dingen op te steken. En dat alles maar één iemand die deze podcast luistert, denk ik van Verhip. Die oude generaal, die heeft toch best wel wat mooie punten. Daar doen we het voor, denk ik.
Nou, het is gewoon goed. Kijk, het is goed dat je medium hebt waarbij je, in ieder geval als je dat wilt, meningen van anderen kan horen. Ik doe vaak een podcast gezeten, dat is lekker in de auto, zit je maandag en een leuke zwetsval, soms vind ik het helemaal niks. Maar goed, waar het hier over gaat, hè, dan krijgen we het over het proces. Hè. Dus je zegt, ja, luister maar een paar mensen, maar wat is nou de doelstelling? De belangrijkste doelstelling is dat je er zelf blij van wordt, anders doe je het niet. Want
Dat
je
is
wordt
het
hier niet rijk
feit.
van. Het kost een hoop tijd, je wordt er niet rijk van. Bovendien moet je voortdurend gunsten vragen van andere mensen.
Ja.
Meedoen alsjeblieft. En dan nou, die gaan naar zitten kijken. En dan hoop je maar dat ze het leuk vinden. Want niemand zegt zomaar ja natuurlijk. En nou, als ze het dan doen. Het is natuurlijk fantastisch dat jouw mindset maar blijft groeien. Totdat je niet meer in beeld past. Maar wat heb ik er dan?
Ja, dat is ook niet mijn opzet.
Nee, maar waarom vind ik het leuk om naar te luisteren? Omdat ik het leuk vind, en dat vind ik misschien wel de beste doelstelling, is dat hoe jij ook tegen het leven aankijkt,
Ja.
dat je in staat bent om relevante mensen voor de buis te krijgen. Dus de aantal die ik niet goed ken, maar een aantal alleen. Die Rodriguez is echt een hele leuke, is een bijzondere dame.
Ja.
Die je echt goed moet doorvragen, want dat is een hemelrijder hè, met het werk wat ze doet. Mooie vrouw ook
Hoe
nog.
noem je dat? Hemelrijder.
Ja, gewoon alles, allemaal. Cumulus nimbus, cumulus stratus, dat ze dan
Heerlijk.
nog bij
Ja.
staat. Maar heerlijk dat je die mensen hebt, word je heel erg blij
Ik
van.
word daar heel blij van.
Ja, als ze
Nee,
spuuglelijk was geweest, dan ben ik niet of ik ook zo blij was geweest.
dat is een ander verhaal, Pieter.
Nee,
Dat
dat is
ben ik
niet
met
een
je
ander,
eens.
dat is nou niet een ander verhaal.
Het is mooi om en als ik dan het podcast 1 en nu bekijk. En ik heb ook bij Arie Boomsma gezeten. En ik had ook een bepaalde verwachting van mezelf. Hè, hoe moet ik dit uit gaan zetten? Ik ben natuurlijk heel lang in een apparaat geweest, Defensie Politie. Waar ik was maar opgeleid voor noodhulp, persoonsbeveiliging of op
Heb je
missie.
gelezen?
Nou, je hebt gelezen. En dan kom je in de burger. En ik heb daar wel gedacht van, oh shit. Hoe moet ik hier mezelf neerzetten? Stoer. Iedereen denkt altijd, hè, Ivo is sportief. Ik ben ook heel sportief nog steeds. En hij kan het allemaal aan. En 3 kids, et cetera. En dan ben ik blij dat ik met mensen zo in gesprek kan gaan om ook eens af te zelf op de ne met de neus op de feit te drukken of
Dan zeg je nee, maar kijk, het gaat over de podcast, waarom doe je dat? En een van de dingen waar wij ons al schuldig gaan maken is, ja, dat bij Defensie doen, want we moeten eerst even beleid over schrijven, eerst een beleidsstuk schrijven. Hè? Ik zeg altijd, als alle beleidsstukken waar ik mee geschreven heb dodelijke wapens waren, hoefden we de eerste 20 jaar niks meer te kopen.
Nee.
Het gaat allemaal zo de shredder in na een paar jaar, want het is allemaal weer anders, andere politieke partijen, dus daar moet je het niet van hebben. Kijk, het sterke hiervan is dat het heeft zich natuurlijk, uiteindelijk heeft zich dit allemaal geëvolueerd. Dat betekent dat je begin er gewoon mee. Het is een can-do iets. Dus het is
Ja.
helemaal niet erg om te zeggen, we beginnen ermee en dan zien we verder allemaal wel. Een can-do mentaliteit is zeker ook bij IT, die preek ik ook. Ga iets doen en dan zie je wel waar het schip strandt en dan pas het wel weer aan. Nee, andere eerste plannen, hoeveel kost het, hoeveel jaar duurt het en weet ik veel wat iedereen er allemaal bij bedenkt. Ja, daar word je gewoon schijtziek van. En tegen de tijd dat beleid geschreven is, dan moet ik weg, komt mijn opvolger. Die zeggen, wat moet die flauwekul? Dus dat is prima. En je zal zien dat je eerste podcast kut is ten opzichte van je laatste. Want daar evolueer je in. En bovendien, als je het goed doet, je hebt goede mensen, vindt iedereen prima om in dat rijtje thuis te horen. Want je gaat ook kijken wie heeft nog meer daaraan deelgenomen. Kan ik er wel
Ja,
mee? Niet, dat zou je
tuurlijk.
ook doen. Niets menselijk is ons vreemd. Dus hoef
Ja.
je helemaal geen hoge verheffende ideeën over te hebben. En als je een leuke gast bent, ze zeggen ja tegen je, maakt er een mooi verhaal van. En je leert een beetje hoe je gas geeft, zoals dat heet, om mensen maar te laten lullen. Ze maar niet nodig doet voor.
Nee, dat heb ik al
Je bent
gemerkt.
generaal geweest, hè? Als je een generaal scheef houdt, begint hij te ouwehoeren. Dus daar kan hij niks aan doen. En maar dan is het toch goed. Ik bedoel, ook minder bang zijn. Hè? Dus laatste kiesprincipe, het interesseert me geen reet wat iemand anders van me vindt. Het interesseert me helemaal niks. Tenzij ik zo'n rantebier ben dat niemand meer tegen me wil praten. Dat is nog niet gebeurd.
Of Johan Derksen. Ja, nou goed, dat was
Ik
even.
zie maar geen
Is
zak. Want Johan
opgelost, hè?
Derksen. Ja, dat is opgelost. Ik ben natuurlijk minder gevraagd. Nou, vanavond zit ik in Oranjewinter bij
Oh
Helder Hendricks.
ja.
En hij had een heel verhaal dat hij vond de Cruijff beter. Ja, jongen, dan snap je het gewoon niet. De Cruijff is landmachtcommandant. Die heeft niet het overzicht dat ik altijd gehad heb. Als je me niet vraagt, vind ik het ook goed.
Nee,
Ik
maar
word
dat is dan
warm
zijn
op koud van.
onwetendheid. Ja, hij flapte ook wel soms wat dingen uit waarvan ik denk, oké.
Soms, dat is zijn. Hij is de
Zijn
grijze
act.
meerderheid. Hij is de grijze meerderheid. 1,2 miljoen kijken naar dat programma.
Ja.
Omdat hij dingen zegt die wij aan de bar of hier met z'n tweeën ook zeggen.
Ja.
Die in het openbaar niet doet hij. Maar hij is ook een beetje Wolder en Stedtler op het balkonnetje bij de Muppet Show. Die als alle.
Ja, 100%.
Ach, man, dat is allemaal kut weer. Alles is kloot. En
Ja.
deze is een kloot. Nou, dan was Omtzigt fantastisch. Maar die is nu ook weer kloot natuurlijk. Dus ook allemaal weer fout gedaan. Who cares wat hij daarvan vindt? In ieder geval, iedereen
Ja.
vindt het leuk. En dan heb je dus wel een platform waar je ook andere dingen kan vertellen. Daarom zit ik daar. En dan
Ja, ik
Peter
ben blij
Gillis
dat je dit
tegelijk
zegt.
op kan uit te schelen.
Nee, maar
Die
ik
zegt,
ben blij dat je
nee.
dit zegt. En dit is ook volgens mij, ik denk dat dit ook de bedoeling is. En ik zeg niet dat het de bedoeling van het programma is, maar ik ben blij dat je zegt dat je daar juist naartoe gaat om het wel ook te kunnen zeggen. Want al die mensen die kijken, zien ook dat.
Ja, maar ik zal je al vertellen, als ik dat. Ik ben ook in op één ander programma's geweest. Dat hele grote voordeel van dit programma is: A, kijk, de 1,2 miljoen mensen. In de tweede plaats heb ik een deal met ze. Ik mag zelf de onderwerpen aanbrengen en ik word er niet in onderbroken en er worden geen grappen over gemaakt. Als ze doen, sta ik op, loop ik zo weg. Dus gaan 2000 man per dag sneuvelen aan Russische zijde, hoef ik geen leuke grappen over te horen. Dat het daarna over tieten en schaamlippen, weet ik, dat doe ik er gewoon mee. Dat kan ik doe ik aan de bar en met mijn vriendje met Holof ook. Dan moet je ook geen boter op je hoofd hebben, daar moet je niet over zeiken. Ze vinden me dik. Nou, ik in tranen natuurlijk nooit geweten. Kaal ook nooit geweten. Ik kan me daarna schelen. Als ze daar blij van worden. Ja. Ik heb hem,
Heerlijk.
dat interesseert me echt helemaal 10 keer niks.
Ja.
Dus ja, dan heb je het, wat je door zo'n mentaliteit krijgt, is ook niet van dag op één begonnen. Is dat je heel veel ballast uit je hoofd kwijt. Wat denken ze ervan? Hoe zou ik het aanpakken? Vinden ze het niet gek? Je moet proberen na zo'n dag eens je gedachten terughalen en kijken hoeveel denktijd je niet kwijt bent met wat anderen van jou vinden.
Ja, heel
Nou,
veel.
ik heb een oud commando, zo'n vriendje van me, Alderks, die zegt altijd: iets wat je hebt gevonden moet je inleveren bij gevonden voorwerpen. En ik wil graag als ik met jou discussiëren over dingen die belangrijk zijn, wil ik het over feiten hebben, niet over. Wat je vindt, wat je denkt, dan hebben we een filosofische. Dan is dat goed gaan filosoferen, dat vind ik ook prima. Als iemand mij zaken doet, dan wil ik feiten horen. Dus dat doe ik in dat programma ook. Als ik, ja, dan moet je eens kijken, die Israëli's, die massamoord.
Ja, ik heb het
Ik weet
gezien.
niet eens of die foto's erbij horen, maar wat is
Toen
het
jij
nou?
dat uitlegde van
Ja.
die precisiebommen, was het eigenlijk ook zo boomklaar.
Yo,
Althans.
ik heb zoveel reacties gekregen, maar ja, daarna ben ik 2 weken niet gevraagd. Dat was, de
Ja.
reden was niet Derksen overigens. De reden was dat de redactie een beetje klaar was met zijn anti-Israëlische opstelling. Daar kreeg je
Ja.
zoveel glazen mee. En doet hij nog
Ja.
steeds.
Ja, inderdaad. Dat is ook. Maar dat is aan hem. Mooi. Dankjewel, Pieter, voor deze verhelderende,
Je hebt
stupid
nog vragen over,
simple.
denk ik, of niet?
Sorry?
Je hebt nog vragen over, denk ik, of niet?
Nou, nee, ik heb het niet zo voorbereid dat ik per kwartier een andere vraag had. Ik liet het gewoon lopen en ik denk dat eigenlijk de vragen die ik heb, die zie ik hier gewoon terug. Je hebt gewoon
Mooi.
ook het verhaal mooi kunnen vertellen. Hoe voel je het zelf?
Ja, ik ben een oude hoer, dus mijn werk. Hè, dus ik vind het wel leuk. Als ik het niet leuk vond, vond ik het niet gedaan. Vond het leuk, vind je een leuke vent. Zou je
Ja.
nog wel eens een keer willen spreken? Want volgens mij zit er meer in je hoofd dan je leuk vindt. Er zou wel eens een keertje flink
Ja,
over
ik
moeten
merk dat
horen.
ik ja, ik merk dat ik mij soms daar heb je wel een punt, zeg. Daar raak ik me meteen. Ik heb wel wat meer op mijn leven, zoals ze dat mooi zeggen. En dan ook op feiten en op meer als alleen maar mindset. Het is wel het pad wat ik nu bewandel en dat vind ik prettig. En de mensen te ontmoeten en te spreken. En ik kijk ook om me heen en ik zie ook wel eens, ik denk van ja, het kan inderdaad wat simpeler. En ik heb nou op LinkedIn had ik weer de discussie over vuurwerk aangeslingerd. En dan wilde ik niet zeggen het vuurwerkverbod. En ik krijg allemaal vriendjes die zeggen, ja, maar ik verkoop vuurwerk. Waarop ik zeg, ja, heb je zelf ooit eens keer, ik heb een vuurwerkdienst gedraaid bij de politie. En ik kreeg zo'n cobra of ding. En ik bleef zo staan, hè, want ik dacht, niet bewegen. Maar dat was best wel een behoorlijk knal. Heb ik gewoon 2 weken lang een piep in mijn oren gehad. En ik denk, ik zal maar niks zeggen.
Gebrek aan respect, waar we het eerder over
Ja,
hadden.
maar ik dacht, ik doe
Ik
niks
wil
zeggen. Ik ben
hierbij
naar
zeggen.
iemand toegelopen van, hij zei, oh, je bent niet bang, Hex. Nee, jongen. Hey, fijn nieuwjaar, hand gegeven. En ik dacht, oh, die piep is wel heel erg. En dan heb ik het op die manier toen gedaan. En daar kun je iets van zeggen. Maar er zijn collega's die ook wel bang zijn van, goh. Dus ja, dat vind ik mooi als we die discussie kunnen voeren met elkaar. Of we het gesprek aan kunnen gaan. Dat er veel belangrijke dingen zijn in het leven dan alleen maar...
Nee, maar ik zou die mannen zouden we op moeten pakken en die zouden we mee moeten nemen naar het ziekenhuis. Ik ben in Kandahar in het
Ja,
veldhospitaal geweest, waar
ik
alleen maar
ook.
blankende, gillende Amerikanen binnenkomen zonder armen, benen, weet ik veel. Je, misschien dat ooit wel een keer
Ik
meegemaakt.
ben er geweest, Pieter, in het
Ja, net,
ziekenhuis,
maar
ja.
goed, niet iedereen heeft dat dan ook automatisch gezien.
Nee.
Maar laat ze maar een dagje meelopen. Gewoon verplicht meelopen met bij de afdeling chirurgie, waarbij de armen eraf hangen, de hersenen buiten hangen. Laat ze maar een tijdje meekijken.
Ja.
En dan voor de rest niks zeggen. Zeg, joh, hier neem je de twee en lekker lang vasthouden. En vooral zonder lont. Briljant idee.
Ja, of theedoek eromheen en
Zeg het tegen
succes.
mij ook. Steek je nooit vuurwerk op? Ik zeg, nee. Waarom niet? Ben je erop tegen? Ja, ik vind het flutzooi. Ik bedoel, ik heb raketten afgeschoten die 180 kilometer ver gaan. Denk je dat ik nou een stijve lul krijg van boem? Weer 20 euro kwijt. En dan al mijn kleinkinderen eromheen met aanstekers. Mijn eigen aansteker, mijn eigen aansteker, mijn eigen aansteker. Doe je brillen. Ik heb 11 kleinkinderen. En bij mij. Mijn zoon vindt het ook fantastisch. Die is in de 40. Dus, en mijn schoonzoon is ook. Die gaat allemaal halen. Nu hebben ze, mijn kleinkinderen weten al wat categorie 1, 2 en 3 vuurwerk is. Denk je, wat is het voor gelul? Vroeger mochten ze met de sterretjes waaien, de groeten.
Alleen nu gaat het er wel om. En dat is dan wel waar ik een beetje. Maar ik zou er wel voor op de barricade willen springen. Dat we niet meer alleen maar over vuurwerk hebben. Maar dat we de schade die er toegebracht wordt aan mensen en dieren. En aan gebouwen en weet ik wat, prullenbakken.
Dat maakt een kind van 16, het zit toch geen reet. Die heeft jarenlang bij papa gestaan. Die met zijn vriendje met een stukje zijn reet om 12 uur. Jongens, blijf
Ja,
achter de ramen, steek een paar vuurpijlen af.
ik
Hè?
ook. Ik heb dat
Ik
ook
ook,
zo
tuurlijk.
gezien.
Precies, nou, dan mag, voor mij mag het ook allemaal. Maar illegaal vuur, ik ben je gewoon de lul. Als je dan wordt gepakt, dan ben je echt zuur.
Ja.
Maar nu zie ik, dat is hetzelfde als kinderen die naar festivals gaan. Ik moet toch zo'n exit-tabletje, dat moet toch kunnen. Is jullie beginnen, godverdomme, met die misdaad in het zaal te helpen. En die jongetjes, die koeriertjes die het uit die containers halen, die niet veroordeeld worden omdat ze daar te kleine jongens zijn. Zo begint het. En dan gaan we daarna zeggen van, oh, hoe is dat godsnaam mogelijk? Klote politiek, kutpolitie. Je doet het zelf. Ga elkaar
Ja.
niet te praten. Geen
Ja, het
exit.
is de cultuur,
Of.
het is een dieperliggende oorzaak.
Nee, maar dat is geen. Dat praten we onszelf aan. Ik zeg, nou, maar laten we de cultuur omgooien. Alle drugs vrij. Geen enkel probleem mee. Laat de overheid ze maken, accijns erop vragen. Wil je cocaïne, de beste die we hebben, koop het in Nederland. Moet wel een Europese Unie wat afspreken, anders wordt het erg druk hier. Maar kun je een lekker centje aan verdienen als je dood gaat gaan. Dat mag toch ook met alcohol. En je kan toch ook van een brug af springen. Dus wat op doet, lekker uit. Ben je de criminaliteit kwijt? Zit iedereen je aan te kijken? Wat wil je nou, man? Ja, nee, wat, en wat dan? Nu laten we koffieshops toe. En dan mogen ze een beetje verkopen, maar als ze inkopen, mag niet. Dat gaat
Nee,
stiekem
nee.
in af.
Ja, het is
Wie
een beetje.
bedenken? Wie bedenken?
Ik heb het ooit met België een keer. Heb ik daar stage gelopen. Die vroegen dan hoe gaat dat bij jullie? Ja,
Waar? Ik heb geen idee. Opeens is het er.
het is er in één keer.
Opeens
Hoeveel
is
mag
het
er dan
er.
gaan? Ja, 500 gram. Of nee,
Ja.
wat mag er binnen liggen? En hoe komt er dan meer in? Hebben we echt geen idee.
Wij weten dat ook
Een
niet. Ik
busje
zou het
voor de
altijd.
deur
Ja.
staat en dan is hij weer weg. En dan ja, gedoogd blijven. Mooi.
Goed je te spreken. Laten we
Dito.
gaan een keer een kopje koffie, een borreltje over drinken.
Ja,
Als
laten we dat
je
doen.
hoofd te vol zit, die wil gewoon zonder podcast een keer leuteren over hoe de wereld anders in elkaar kan zitten. Dan kan je blijft net als ik veteraan. En je moet je nergens voor schamen. Dan praten we een keer, krijg je een pot bier of weet ik veel wat je drinkt. Of thee, als je dat leuk vindt. Dat kan ik je niet
Fijn.
aanbevelen.
Ja.
Heel slecht voor mannen, hè, thee.
Twee.
Heel lange zak van. Niet doen.
Met mijn koffie op. Ik ga
Heel
weer
goed.
koffie op. Pieter, dankjewel.
Succes.
Veel succes met BNR en ik hoop je nog veel te zien
Dankjewel.
bij Vronik Insight.
Vanavond weer. Hou je
Oké.
haaks en blijf gezond. Tot ziens.
Hoi, doei.
Bye.
Hoi. En dat was het dan alweer. De podcast met Pieter was voor mij weer een waar genoegen. Blijf me volgen via de socials en op dit kanaal. Tot de volgende. Houdoe.